Als je als kind bij je geloofsopvoeding hebt meegekregen dat bidden tot God betekent dat je hem alles kunt vragen en dat verhoring betekent dat je dat ook krijgt, dan kun je al voorspellen wat voor vragen en problemen dat oplevert als je groter bent geworden of als je niet krijgt wat je vraagt. Aan de ene kant levert dat op dat je een verlanglijstje kunt indienen en aan de andere kant zit je met die vraag: waarom krijg ik niet wat ik vraag? Maar stel dat je anders bent opgevoed. Stel dat jou als kind is verteld over bidden, dat dat betekent dat je praat met God. En dat verhoring betekent dat het een, dat je dat gevoel hebt dat het een echt gesprek is geweest. Over dingen die ertoe doen. Dat je gehoord wordt. Dan zou je al die andere vragen en problemen misschien wel niet hebben. Zo zou je ook kunnen kijken naar het begrip van Gods almacht. Want als je als kind geleerd hebt dat hij kan ingrijpen in alles wat er gebeurt, dan kun je al voorspellen wat voor een vragen dat oplevert wanneer er nare dingen gebeuren in de wereld. Dan wil je antwoord hebben op de vraag: waarom laat God dit toe? Of waarom laat God dit gebeuren als hij toch kan ingrijpen? Ik denk dat die vraag veel mensen geleid heeft tot ongeloof en tot kerkverlating. Maar ook hier zou je de vraag kunnen stellen: wat wordt er eigenlijk bedoeld met die almacht van God? En is het daarmee misschien anders dan dat je denkt? We willen de betekenis van Gods almacht verkennen aan de hand van de Bijbelse boodschap. Allereerst is het goed om vast te stellen hoe vaak het woord almacht, almacht van God, in de Bijbel voorkomt. Niet één keer. Maar wel komt het begrip de Almachtige voor in het Oude Testament een aantal keren als de benaming van God, God de Almachtige. Komt eigenlijk alleen voor trouwens in Genesis en in Job. En ook alleen maar in oude vertalingen. Tot en met de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. In de nieuwere vertalingen komt het woord niet voor. Want er is iets mee aan de hand. Het woord de Almachtige is een vertaling van het woord El Shaddai. U weet, het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven. En die betekenis van El Shaddai was onduidelijk. Het kan namelijk betekenen de God van de berg. Het kan betekenen de God van de borsten. Dan gaat het over vruchtbaarheid. Het kan ook betekenen de verwoester. Maar het kan niet betekenen de Almachtige. Maar toen het Hebreeuws niet meer zo gesproken werd en het dus voor de mensen niet duidelijk was als het voorgelezen werd wat het betekent, toen werd het Oude Testament, de Tenach, werd vertaald in het Grieks. De Septuaginta, een paar honderd jaar voor Christus. En toen heeft men gezocht naar een goede vertaling van dat woord El Shaddai. En toen zochten ze een goed Grieks woord. En in het Grieks komt het woord Pantokrator, misschien wel eens van gehoord, kwam voor als een allesheerser en dat werd toegepast op de keizer. En ook op de oppergod van de Grieken. En toen vonden ze dat eigenlijk wel een passende vertaling voor El Shaddai. Want onze God, de God van Israël, was toch meer dan die oppergod. En zo komt het ook in het Nieuwe Testament voor, want dat is in het Grieks geschreven. Overigens, eigenlijk alleen in het boek Openbaringen. En later in het Latijn werd het omnipotent, met dezelfde betekenis, toegepast op de keizer van Rome en ook op God en vervolgens op Jezus. En als je iconen ziet met de Christusfiguur, dan staat er vaak Jezus Pantocrator. En zo is het later in de geloofsbelijdenis van de kerk terechtgekomen. En zo komen we aan de vertaling de Almachtige. Inclusief de betekenis die daaraan gegeven werd. Namelijk degene die alles bestiert, die alles bepaalt en die ingrijpt wanneer hij wil. Passend overigens bij de behoeften en de vragen van de mens. Want is het niet mooier dan dat je een God hebt die in kan grijpen en die alles kan bepalen. En die daarmee ook verantwoordelijk kan zijn voor alles. En het paste ook, die vertaling paste ook wel bij de leiders van de kerk. Als mensen die wisten hoe het zat met God en hoe het zat met die almacht. En die daarmee zelf ook een beetje macht konden uitoefenen over de gemeente. Om te vertellen hoe God over hen dacht. En wat dit allemaal tot gevolg heeft in de geschiedenis van Israël, die we al in de Bijbel lezen, in de kerkgeschiedenis, maar ook in onze geloofsopvoeding laat zich wel raden. Want daar waar meer aandacht komt te liggen op de almacht van God, die wat de beleving van mensen betreft, naar willekeur handelt en mensen in voorspoed en tegenslag beloont of straft, voor wat ze gedaan hebben, voor hun daden, komt dan ook automatisch de waarom-vraag naar boven. Wat moet ik doen om verzekerd te zijn van zijn goedgunstigheid? Opdat het goed gaat met mijn leven. En waarom grijpt hij niet in? Want ik ben toch gelovig. En als je dan ook nog om je heen ziet, zoals we ook in de psalmist zagen, en constateert dat het soms niet uitmaakt of je wel gelooft of niet gelooft, oftewel dat het met ongelovigen soms beter gaat dan met jou, dan komt de vraag natuurlijk wel naar boven, wat baat het mij? Wat brengt het mij als ik wel geloof? Of misschien een beetje anders gezegd, ik doe toch mijn best in het leven. Ik doe toch aan giften, geef toch wat nodig is. Ik bid toch elke dag, ik ga toch naar de kerk. Wat moet ik nog meer doen om God te behagen? En kijkend naar de almacht van God, de vraag, waarom doet hij er niks aan als hij dat wel kan? En dan kun je daar verder van alles bij bedenken. Met name ook de manier waarop theologen en dominees hierop kloppende antwoorden proberen te geven. Bijvoorbeeld, misschien doe je toch niet goed genoeg. Of misschien meen je het wel niet echt. Of misschien vond God het toch wel beter voor jou dat dat en dat gebeurt. Ik laat dat even staan. En zie het als gevolg van de manier waarop mensen tegen God aankijken in termen van hun eigen gedachten over dat begrip almacht. Want de vragen van mensen zijn serieus. Je komt ze ook in de psalmen tegen. Je zou kunnen zeggen dat het in de eerste plaats een klacht is van de mens in nood. Die niet weet waar hij met zijn nood naartoe kan. En dan vanzelf terechtkomt bij God. Misschien wel met de gedachte dat God dat dan zou kunnen oplossen. De vraag is of met oplossen van die vraag bedoeld wordt dat God het dan allemaal maar moet regelen. En dat hij dan maar de dingen moet veranderen als een verdere invulling van zijn macht. Of dat het misschien zo is dat die oplossing er anders uitziet dan wij denken of dan wij wensen. Want het einde van de psalm is bijna altijd een lofprijzing op God. Dan kun je zeggen, is er dan wat in de situatie veranderd? Daar lijkt het niet op. Maar er is wel wat veranderd in de persoon. In de persoon die in nood verkeert. Hij heeft in de eerste plaats het gevoel dat hij in beeld is. Dat hij geaccepteerd wordt met zijn nood en zijn klacht. Hij mag die vraag stellen. Sterker nog, hij moet misschien wel vanuit zijn binnenste die vraag stellen om contact te kunnen krijgen met God. En daarnaast valt op in de psalm dat hij doorkrijgt waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat niet om de feiten zelf in het leven, maar om de manier waarop je daarmee om kunt gaan. Vanuit het perspectief van Gods liefde voor hem ziet de wereld en zijn situatie er anders uit. De feiten veranderen vaak niet in het leven. Maar hij krijgt wel weer perspectief. Je zou kunnen zeggen, de almacht van God heeft niet betrekking op de feiten, dat die feiten anders moeten worden. Maar wel betrekking op de manier waarop je daarmee om kunt gaan. Dus allereerst de ervaring dat je niet alleen bent, dat je er niet alleen mee zit en dat hij nabij is. En dat je vanuit die geborgenheid een weg kan vinden om te gaan. Kom ik weer terug bij die betekenis van almacht als vertaling van dat Hebreeuwse El Shaddai. Wat vertaald is met de Almachtige, El Shaddai, de Almachtige, dat is een titel van God. Zo staat het er ook steeds, ik ben de Almachtige. Zoals er later staat, ik ben de God van Bethel enzovoort. Het is niet een eigenschap, het is een titel. Dus niet een eigenschap in de zin van hij kan alles, maar het is een titel voor God om hem aan te spreken. En in een nieuwere vertaling wordt het vertaald met de ontzagwekkende. Degene die ontzag wekt. Als je hem ontmoet, dan gebeurt er iets met je dat je ontzag hebt. Zo is het vertaald. En om te zien wie die is en wat hij doet, moeten we in de eerste plaats kijken naar wat hij er zelf van zegt. Hij zegt, ja, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar dan weet je nog niks. Je weet alleen dat hij totaal onafhankelijk is en niet door mensen in te vullen is. En daarna zou je kunnen kijken naar de dingen die gebeuren. En die mensen achteraf, nooit op het moment zelf, maar achteraf interpreteren in het licht van wat ze denken over God. Soms moet je zelfs zeggen zoals ze graag zouden willen denken over God. Zo kunnen ze overwinningen zien als een beloning van God en nederlagen zien als straf van God. Of voorspoed is een soort beloning, God die zegent mij. En tegenslag betekent, ergens heb ik het verkeerd gedaan. Maar gelet op onze bovenstaande gedachten, zou je er ook anders over kunnen denken. Hij die heerst over alles, betekent dat hij betekenis geeft en richting geeft aan alles wat er is. En daarmee ook ontzag kan opwekken. Van zo kan het. Dat is de bedoeling. De dingen zijn zoals ze zijn. Of zoals Jan Bos zei, het is niet anders. Zo is het. Maar hoe je ermee omgaat en hoe je daarmee verder kunt, hangt af van hoe je daar tegenaan kunt kijken. En daarbij kun je rekenen op Gods verhaal. Daarbij kun je rekenen op Gods verhaal om vertrouwen te hebben dat er een weg is om te gaan. Dat je vertrouwen mag hebben op wat er ook op je pad komt. En dan is er toch het grote verschil tussen met of zonder het verhaal van God. Want dat heersen over, in de zin van betekenis geven aan alles wat er is, is al te vinden in het scheppingsverhaal. Want eerst was er chaos, donkerheid. En vervolgens komt alles aan het licht. En wordt het geordend. Dat zie je in Genesis 1. En dan gaat het bij het heersen ook over verantwoordelijkheid. Het gevoel van richting geven betekent tegelijk verantwoordelijkheid, verantwoordelijk zijn voor hoe ermee omgegaan wordt. Hoe ermee omgegaan wordt met de schepping. In het licht van Gods bedoeling. En daarin krijgt ook de mens verantwoordelijkheid. Die wordt uiteindelijk geschapen door God. En krijgt dan eigenlijk ook meteen een taak om er iets aan te doen. En dan staat er ook een prachtig verhaal dat God toeziet hoe de mens namen geeft aan de dieren. Een naam, dat betekent dan ook betekenis geven. Hij krijgt tegelijk ook die verantwoordelijkheid voor de schepping. En dat lezen we in Psalm 8 ook. Dat God hem bijna goddelijk heeft gemaakt. Om hem te laten heersen, dus betekenis geven aan alles van die schepping. En hoe hij daarmee om kan gaan. En daarmee krijgt de mens ook de verantwoordelijkheid. En daarmee komt ook de waarom-vraag, die gericht was aan God. Die waarom-vraag komt ook terug bij de mensen. Waarom grijp je niet in wanneer het verkeerd gaat met de schepping? Dat is een vraag aan ons gericht. Onze verantwoordelijkheid. Betekenis geven. Een richting geven. Een richting ook wat betreft die almacht vinden we in de Bijbelse verhalen. Dus ze wijzen allemaal in de richting van de liefde. Liefde die zichzelf niet zoekt. Met in het Nieuwe Testament alle aandacht voor de liefde van God in de persoon van Jezus. Je zou kunnen zeggen dat is het geheim zelfs van dat scheppingsgebeuren. Want aan de ene kant is het de gegevenheid van de dingen zoals ze gaan, zoals ze zich ontwikkelen. En als je wilt weten hoe dat gaat, dan kun je misschien terecht bij de evolutietheorie, inclusief het duidelijk worden van de krachten die werkzaam zijn. De krachten van overleving, krachten van handhaving, het eigen ik en dus ook macht. Paulus noemt het in het Nieuwe Testament de werken van het vlees. Je leeft in het vlees en je kunt je dan ook gedragen naar het vlees. Dat is allemaal past hierbij. Maar dan is er ook de andere kant, dat betekenisverhaal van het leven zoals God dat bedoeld heeft. Leven vanuit de bron van liefde. Dat is het verhaal van de geest, wat Paulus zegt. Je bent wel in het vlees, maar je kunt leven naar de geest van de liefde van Christus. Leven vanuit de bron van liefde. En het is mijn overtuiging dat ieder mens die bron aanwezig heeft. Soms ook benoemd door mensen als een goddelijke vonk. Maar een bron die in ieder mens aanwezig is, maar die alleen werkzaam is als die aangeraakt wordt. En aangesproken wordt. Als die aangeraakt wordt van buitenaf. Als een overstijgende ervaring. Aangeraakt en aangesproken worden door dat wat er gebeurt. En wat je dan kunt ervaren als door God aangeraakt. Aangeraakt en wat je dan ook ontdekt voor jezelf. Zodanig ontdekking dat je er niet meer omheen kunt. En dan kom je niet terecht bij de macht van overheersers, maar je komt terecht bij de macht van aangeraakt zijn. Want zo kun je spreken over de macht van de weerloze. De macht van het slachtoffer. De macht van de mens die je tegenkomt en die jou in je hart raakt. Zo raakt dat je daar niet omheen komt. Je moet er wat mee. Zo kun je spreken van de macht van een baby. Die met name de moeder zo kan raken dat ze er niet omheen kan. En zo kan Gods macht betekenis krijgen in de geboorte van het kind van Bethlehem. Zo dat je er niet omheen kunt. En zo kan Jezus zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als een boodschap waar niemand omheen kan. Die macht waar Jezus het over heeft, is de macht van de liefde. Die niet op zichzelf gericht is. Liefde overwint alles. Niet door geweld, maar door de zachtheid van de aanraking. En door het licht dat van daaruit kan vallen op jou en op je situatie. En daar waar je geraakt wordt door de liefde, kun je er niet meer omheen. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus onze Heer. Die liefde is in onze handen aanwezig, als wij zelf aangeraakt zijn. Dat is wat mij betreft de betekenis van de almacht van God. Een almacht die ontzag wekt. Een almacht die vertrouwen wekt voor de richting van je leven. De waarom vraag kan wel gesteld worden vanuit nood. Maar na de ervaring van de aanraking kan hij veranderen in de waartoe vraag. Waartoe kan dit dienen? In welke richting? We kunnen er niet omheen als we geraakt worden. Maar dan lijkt het in de praktijk vaak wel op. Want dat vraagt namelijk om persoonlijk contact. Het vraagt ook om aanraking. Onder anderen door elkaar te ontmoeten en in de ogen te kijken. De vermijding van dat persoonlijk contact. En het wordt vermeden door gebruik van de social media. Door de appjes die je verstuurt. De vermijding van het persoonlijk contact zorgt voor het vermijden van liefde die zichzelf niet zoekt. Met als gevolg chaos en donkerheid. In de wereld en soms ook bij jezelf. Ik put hoop uit het vertrouwen dat iedereen iets van die goddelijke vonk van het leven in zich heeft. Een goddelijke vonk die ernaar verlangt om aangeraakt te worden. En zo de richting van het leven kan vinden zoals dat bedoeld is. Gods almacht is heel dichtbij, onder handbereik. Ik eindig met een spreuk die ook op de website te vinden is. De almacht van God is niet bedoeld als een stok om mee te slaan, maar als een hut om in te schuilen. Amen.